Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Geliefde, wij zingen uit Psalm 122, het eerste en het tweede vers.
Thank you. Geliefde, wij luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij het laatste versje van de berijmde 10 geboden. Och of uw geboden volbrachten, gena o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Daarna lezen wij uit het Nieuwe Testament, Matthäus 25, vanaf het 31ste vers. Matthäus 25, en dan beginnen we te lezen bij vers 31.
God, al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegenden mijns vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degenen die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt, en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis, en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hen antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven tot zover.
Voordat wij nu het aangezicht des Heren zoeken, in het gebed willen we eerst nog biddende zingen, Psalm 123, vers 1. Samen bidden. Heere, onze barmhartige en getrouwe God en Vader. Aan de morgen van deze heerlijke dag, de dag die gij naar uw naam genoemd hebt, de dag des Heren, mogen we samenkomen als uw gemeente om u te loven en te prijzen, om uw heerlijke naam met dankzegging te mogen ontmoeten. Dan zijt ge waardig, Heer. Waardig om wat ge zijt en om wat ge doet. Ge zijt het leven. Ge zijt van God gegeven om God aan ons te openbaren. Niemand zou ooit u, grote God, gekend hebben, waar het niet dat Jezus Christus, uw Zoon, vrijwillig gekomen was om ons die naam voor te lezen, te spellen, aan ons hart bekend te maken. En dat heeft u een prijs gekost. Dat heeft u de heerlijkheid gekost die u bij de Vader had eer de wereld was. En ge zijt in de gestalte van een slaaf op de aarde gekomen. Erger dan enig mens ooit leed, hebt gij geleden. Ge zijt binnengetreden in de kaken van de hel en van de dood. Daarin hebt ge uw goddelijk mededogen beleden. En ge maakt het ons bekend. Als we vanmorgen bij elkaar mogen komen, als zondaren en zondares, met onze kinderen die met ons hun zonde ontvangen en geboren zijn, dan komen we onder de klokken, de luidklokken van de hemel, die ons opwekken uit onze lage staat op te zien naar u, die nedergedaald is, maar ook opgevaren is, nadat ge uw arbeid volbracht hebt. En God zij gedankt, u gaat voort met uw werk, totdat uw ganse gemeente bij elkaar vergaderd is, die ge verkoren hebt en eeuwig leven. En dan zal het einde zijn. Heren, wij leven nog in de tijd van uw kerk vergaderend werk. U gebruikt nog uw dierbare evangelie om doden tot het leven te roepen, om ongelukkige, ellendige, van God vervreemde zondaren weer schapen van uw kudde te maken die naar uw stem luisteren. En daarom bidden wij u, of u vanmorgen ook in ons midden wilt zijn. Of u in onze harten wilt schijnen, zoals u in de natuur alles bestraalt met uw liefelijk licht, nadat de aarde gedrenkt is met een heerlijke regenbui. Zo schijnt u met de zon, die heerlijke levenwekkende zon, op alles wat leeft. Heere, gelaat het zaad ontkiemen, gelaat de vruchten en de planten groeien, het is alles door u. En als u nu zo heerlijk en sierlijk openbaart in het rijk der natuur, dat alles ontspreekt van rust en vrede, van genade, en van liefde en van onderhoudende trouw, zou je ons dan vergeten, als we dat meerdere, dat betere goed van u begeren, waar u ten diepste voor geleden en gestreden hebt, dat nieuwe leven, dat sprankelende leven, dat heerlijke leven, dat opgewekte leven uit de dood, dat u verworven hebt. En dat u wegschenkt aan mensen die in dood en duisternis voortleven. Heere, wil dat vanmorgen ook doen. Dat verrassende, dat heerlijke, dat verkwikkende, die zon der gerechtigheid. Op de koude, bevroren aarde van ons goddeloze leven. Dan begint het te leven. Dan begint het zaad van uw evangelie te kiemen, te ontkiemen. Dan gaat het vruchten voortbrengen, uw naam tot eer. Want daarin wordt u toch verheerlijkt, heren, dat er veel onderdanen van u zullen zijn, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, in wier hart die keuze gewerkt wordt. Ik zal opstaan en ik zal naar mijn Vader gaan, om met de rug te kiezen, uw volk, mijn volk, uw God, mijn God, heren. Gij gebruikt toch daartoe de bediening van uw evangelie. Aan de ene kant om ons te zeggen hoe verschrikkelijk dat ons leven is buiten God. Hoe erg het is om zonder God dag voor dag voort te leven. Zonder uw zegen, zonder uw genade, zonder het licht van uw aangezicht te kennen. Als blinden die tasten naar geluk. En als we denken te kunnen grijpen, dan is het van ons geweken. En dat nog maar op deze aarde. Maar uw woord zegt dat het ergste nog komt. Als we zo sterven de eeuwige nacht. Van God verlaten waar geen redding meer mogelijk is. O, bind het eens op onze ziel, Heer. Beweeg ons hart eens tot tranen.
tot tranen van droefheid en berouw, tot een belijdenis om weder te keren tot u van wie we afgekeerd zijn. Werk uw wonderen nog aan dode heren, en wil ook al degenen die uw stem gehoord hebben, die gaan u zij de plaats te opwekken om opnieuw achter u te komen. Daar zijn zoveel kwalen en zoveel tegenheden die ons belemmeren dat smalle pad te bewandelen. De Satan gaat rond als een briesende leeuw en ons hart deugt ook niet. Het trekt ons altijd naar de verkeerde kant. Er is nog zoveel in ons overgebleven, onze oude mens. Hij is nog zo sterk, heren, wil u hem door uw genade aan het kruis nagelen, dat hij sterven mag, omdat we leven mogen naar de nieuwe mens. Want dat is toch echt onze begeerte, dat is onze verwachting. En ons verlangen om nooit meer te zondigen. Om altijd bij de Heere te mogen zijn, uw wil te mogen doen. Om eeuwig, eeuwig in uw gemeenschap te mogen verkeren. Heere, laat zo de kracht van uw woord uitgaan in ons aller hart. Zegen ons zoals uw gemeente. Wil u zelf dat lam Gods voor onze ogen opheffen? Of dat we begeerlijkheid en dienenswaardigheid in u zouden zien, lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Gedenk zo aan ons, zoals we hier zijn, mannen, vrouwen en kinderen, de kracht van ons leven, de prille jeugd van ons leven, in het afgaan onze dagen in de grijze ouderdom, heren. Gedenk aan onze noden en zorgen, de eenzame, de weduwe, de weduwnaren, de jongelingen in hun kracht, zij die militaire dienst zijn, die op de scholen zijn, die geleerd worden om door dit leven te komen. Gedenk ze alle en bewaar ze en leid ze uw koninkrijk binnen, heren. Maar ook al zijn we oud en ouder geworden, we weten het leven is een damp en de dood wijnt ieder uur. Red ons, o God. Geen leven aan onze ziel, dat ons leven gewijd werde. En zegen alle die ge aan uw hand leidt op de smalle weg naar het eeuwige leven. Die eenzaam zijn, die bedroefd hier neerzit omdat hun geliefden daar niet meer zijn. Vertroost ze met uw tegenwoordigheid, uw troost meer als dat een moeder troost. Gedenk uw kerk, Heer, over het rond van de aarde. Alle die u verwachten, die op uw naam hopen, die op uw zaligheid wachten, die uw liefde gesmaakt hebben. We dragen in het bijzonder ook die zuster aan u op, die ge vergunt weer met ons te komen na maanden van afwezigheid. Heere, ge hebt haar en de haren daarin verblijd. Geef dat ze ook in deze dag u daarvoor de dank des harten mag toebrengen. Dat zijt u waardig, Heere, en het is ons profijtelijk. Wil zo met ons zijn, ook met uw dienstknecht. Geef hem ook vanmorgen te getuigen van uw goddelijke genade aan zondaar, opdat de moeder het hoofd omhoog heeft. En we moed scheppen, heren, uit uw werk, uit uw tegenwoordigheid. Dan zegt de zwakke, ik ben een held, opdat we zo achter u mogen komen. Totdat we eenmaal de strijd voleindigd hebben en mogen ingaan in de vreugde onze heren. En dat alleen om Jezus, onze zaligmaker. Amen. We zingen Psalm 32, vers 4 en 5.
Oh, geliefden, het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 25, de versen 31, 32 en 33. Matteüs 25, we beginnen bij 31, en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Christus komende op zijn troon, de troon van zijn gericht, als de rechter die oordelen zal de levende en de doden. En dan de tweede gedachte, de maatstaf die hij dan aanleggen zal. Wat zijn bokken, wat zijn schapen? Dat is hij zelf. Hij zelf is de maatstaf. Hij staat tussen de schapen en tussen de bokken. De schapen aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dus het komt er maar op aan in welke verhouding we staan tot hem. Dat bepaalt het staan aan de rechter of aan de linkerkant. Dat bepaalt eeuwig wel en weet in welke verhouding staan we tot hem die God gesteld heeft tot een rechter over levende en over de doden. De hemelvaart ligt achter ons. Christus is na zijn menselijke natuur niet meer op de aarde. Dat hebben we opnieuw weer gehoord met hemelvaartsdag. Maar dat is toch niet het einde. Nee, zeker niet. We hebben de boodschap gehoord die hij zijn kerk, zijn discipelen en daarmee ons heeft nagelaten. Hij heeft ze getroost voordat hij opvoert ten hemel. En hij heeft ze gezegend terwijl dat hij opvoert. En hij heeft zijn beloftenissen nagelaten. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ja, meer nog. Meer nog. Hij heeft gezegd: ik kom weder. Hemel, Heerhoud, de engelen hebben het verkondigd. Gelijk ge hem naar de hemel hebt zien hedenvaren, zo komt hij weder. Dus de hemelvaart was niet het einde, is slechts een tussenvaart. Het grote einde, dat komt nog. Jezus heeft eenmaal voor Kajafas gezegd: de Zoon des Mensen zult gezien, komende op de wolken des hemels. De Zoon des Mensen, dat is een mensenzoon, de mensenzoon. Zo heeft Christus zich gepresenteerd aan de kerk en aan de wereld. Als de mensenzoon. En zo heeft hij geleden. En zo is hij gestorven. Als onze een. Maar. En dit is de heerlijke triomf. Die Christus door zijn vader bereid is. Omdat hij zijn ziel. In de dood heeft uitgestort. En aan het goddelijk recht heeft genoeg gedaan. De wil des vaders volbracht. Heeft de Vader het bestuur van hemel en aarde in zijn hand gegeven. En zelfs zal hij als de mensenzoon op de wolken des hemels mee te komen. En alle oog zal hem zien. U en u en u en u en ik. Alle oog zal hem zien. Of we dan Gods kinderen zijn. Of we de verworpenen zijn, de verdoemden. We zullen allemaal zien. Het zal geen schimmig licht zijn, waarvan niemand weet wat hij nou eigenlijk ziet.
Nee, de hele wereld die geleefd heeft en nog leven zal, heiden en jood en christen, ze zullen hem allemaal zien. En ze zullen hem allemaal kennen. Niemand zal in die dag aan iemand vragen, wie is dat? Wie is dat die daar komt? Ze zullen allemaal overtuigd zijn door de kracht zijner majesteit. Dat is God, de mensenzoon. Deze ogen, uw ogen, zullen hem zien. Maar het onderscheid zal wel groot zijn. Het zal ontzaggelijk groot zijn. Het grootste deel der mensen zal roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Vele mensen zullen het gewicht der bergen verkiezen boven de ontmoeting van de zoon des mens. Het zal lichter zijn onder het geweld, onder de druk, onder de kracht der bergen verborgen te worden, dan geopenbaard te worden voor de rechterstoel van de Heer Jezus Christus. Daar moeten we wel aan denken. Daarom het is zo uiterst belangrijk dat we vanmorgen weer opnieuw de balans opmaken in ons leven. En voor Gods aangezicht belijdenis doen wat we zijn en wie we zijn. Tot de ontdekking komen. Ja, God geef het. Ik ben een kind van God. God heeft mij zichzelf geopenbaard. Ik weet. Ik geloof. Ik heb lief. Ik verlang. Met alles wat me omgeeft en ten neerde. Of, ik ben bang. Ik ben bang. Laat die dag nog ver weg zijn. Goed. Goed. Laat God dan uw gebeden horen. Het zij zo. Die dag zijn nog 60 jaar. Die dag zijn nog 80 jaar. Het kan haast niet. Maar die dag zijn nog 100 jaren weg. Maar wat is 100 jaren gemeten met de maatstok van de eeuwigheid? Hij komt toch. Of dat u hem verwacht. Of dat u verlangend roept. Kom Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. Of dat u zegt. Nee, alsjeblieft. Nee, nou nog niet. Nee, blijf weg. Blijf weg alsjeblieft. Ik weet geen raad als u komt. Hij komt toch. Hij heeft zijn eigen uurwerk. En hij handelt naar zijn eigen tijd. Wij weten de dag onze doods niet. En wij weten de tijd van zijn wederkomst niet. Maar de hemelklok wordt door God gelijk gezet. En die loopt geen halve minuut achter. God zal doen wat hem behaagt. En dan zal het wat zijn. Door een mens geoordeeld te worden. Van gelijke beweging als wij. Een mens, der mensen zoon. Om in het aangezicht te zullen zien. Om hem te horen spreken met onze eigen taal. Wel de verheerlijkste mens, maar toch de mens. Want na zijn godheid heeft hij geen lichaam. En na zijn godheid hoeft hij geen meerdere eer te ontvangen. Want hij is de eeuwige God. Eens wezens met de Vader en de Heilige Geest. Maar als de mensen zo, dan zal hij staan en oordelen. De levende en de dode, de God. En hij zal niet alleen komen. U weet, in de velden van Efrata kwam er een menigte engelen om te zingen het ere zijn God in de hoogste hemel en vrede op aarde in de mensen en welbaar. Maar als de mensenzoon straks terugkomt, dan komt hij vergezeld, staat in de Bijbel, met al de engelen. Nou, hoeveel dat er zijn, dat weten we. 1000 × 1000 en 10.000 × 10.000. Voor ons ontelbaar. En die zullen allemaal met hem samenkomen. Nou, als u denkt,
Wat heeft het bij de mensen uitgericht als één engel verschijnt? Hoe hebben de mensen uit de Bijbel, vooral
zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, gevreesd als er één engel verscheen in een lichtglans van hemelse heerlijkheid? Sommigen zijn plat op de aarde gevallen. Ze hebben geen sprake gehad om hem te antwoorden. En dan moet je eens indenken, daar komen de legerscharen van de engelen. De hele lucht is vol, zover als je kijken kan van oost naar west en van noord naar zuid. De hele lucht is vol van heilige engelen. De legerscharen van de Heere, die komen met hem. Want dat is de dag van Jezus kroning. En nu hebben de engelen wel geen deel aan de verlossingsarbeid van Jezus Christus, maar hij is wel hun koning. Want toen hij opvoer naar de hemel, is hij opgevaren om de erfenis die God hem beloofd had in ontvangst te nemen. Hemel en aarde is onder zijn gezag gesteld. Hij is door zijn arbeid ook de Heere en Koning der engelen geworden. Ze dienen hem als gedienstige geest en gaan uit op zijn wenk. Ze zijn mede gelukkig en mede verblijd. En ze verheerlijken hem mede. Zij niet uit bewuste kennis van zijn borgschap, zijn middelaarschap. Nee, dat mogen alleen de geheiligden doen. De gezaligden. Die mogen weten, hij voor mij de dood is. Dat kunnen de engelen niet zeggen. Kunnen ze ook niet weten. Maar nochtans, ze hebben hem lief. Want hij is hun Heere. En daarom zullen ze meegloriëren in zijn wederkomst. Al de engelen met hem. En dan zal hij wederkomen in zijn heerlijkheid. Dat. In zijn heerlijkheid. De glans, de hemelglans die van hem afstraalt. De heerlijkheid zal afstralen op alles wat geschapen is. Vandaar zeg ik, zullen degenen die hem nooit hebben willen kennen, niet gekend hebben. Van zijn aangezicht verschrikken. Maar degene die hem bemind hebben, die hem leerde kennen, in wiens hart hij zijn genade gelegd heeft, die zullen hem met blijdschap en met vreugde tegemoet gaan. En al de heiligen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Als koning die het wereldresident in de hand ontvangen heeft van zijn vader. Misschien zijn er hier die zeggen, misschien zal het dan toch nog wel meevallen. Want als ik denk aan God de Vader, dan denk ik aan het wezen wat ver weg is. Aan een gestrenge vader, die oordeelt naar recht. Nee, dan denk ik toch anders dan aan de Vader. Dan denk ik aan de man van Bethlehem, van Nazareth. De man van Jeruzalem, de man die in het midden van zijn discipelen wandelde. De man die kinderen de handen oplegde en ze zegende. Die doden deed opstaan, die voor ieder een vriendelijk woord had, die tot hem kwam om redding, om genezing, om wijsheid, om kracht. De tijd der genade is dan voorbij. Denkt u eraan? De tijd der genade is dan voorbij. Dan zal hij geen vriendelijk woord meer hebben. Voor degene die in deze tijd de welaangenomen zijn, niet vriendelijk tegemoet getreden zijn, die zijn wetten achter hun rug geworpen hebben, die zich van Jezus niks hebben aangetrokken, die zijn geboden hebben verknoeid en vermorst en verslonden, die gezegd hebben, wat deel hebben we van David, wat hebben we te doen met die man van God? Ja, nee, zo spreekt u natuurlijk niet, daar bent u veel te vroom voor. Maar zo leeft u wel, als Jezus uw Jezus niet is. Want er zijn maar twee soorten, we zullen het zien in de tekst. Dat zijn schapen en dat zijn bokken. En daar is geen kruising tussen. Wat de mensen op aarde ook mogen kunnen. God doet dat niet. God heeft maar twee soorten mensen op de aarde. Schapen en bokken. Mogen ons vanmorgen toch wel aangrijpen als nette fatsoenlijke mensen. Die toch ook allemaal zo graag bekeerd willen worden. Die allemaal zo graag kinderen van God willen zijn.
En de meeste van ons die zeggen, ik weet best hoe het gaat, hoor, als God een mens bekeert. Oh ja. Maar ik heb het al menigmaal gezegd, waarvan ook de meeste van ons één ding niet doen, namelijk zich bekeren. Ze weten hoe God zijn volk bekeert, ze kunnen het haar fijn opnoemen. Nee, dominee, je maakt me niks wijs hoor. Want ik heb een bekeerde vader gehad, of ik heb een bekeerde moeder gehad, of ik heb een bekeerde zuster, ik weet precies hoe het gaat. U weet er geen spet ervan, want als u er iets van zou weten, dan zou u zich haasten om u tot God te bekeren. Maar je kan er oud mee worden, en je kan er een dikke boterham mee verdienen, en je kan voortgaan totdat het te laat is. O, ik bid het u in de naam van God, denk toch niet dat u iets weet van het geestelijke leven, van de weg die God met zijn kinderen gaat. Ge weet niet wie God is, daarom dient ge niet. Als ge een kruimeltje godskennis had, dan zou u aan zijn voeten neervallen als een verslagen. En uitroepen, mijn God, wees mij zondaar genadig. O, bid God of de schellen van uw ogen afvallen. Of ge van uw hoogmoed verlost mag worden. Van uw eigen wijsheid. Want weet je, ik weet wel waarom dat u zo makkelijk praat over uitverkiezing en welbehagen en soevereiniteit. Ik weet wel waarom dat u dat doet hoor. En God weet het ook wel. Om uzelf vrij te pleiten en uw aards leventje te leven. Maar u bent niet eerlijk voor God en voor mensen. Met al soevereine werk van God en met die eeuwige verkiezing en verwerping werkt u verkeerd. U houdt er God mee buiten de deuren van uw leven. Dat is zogenaamd met een rechtzinnig beroep op de Bijbel. Want als ik aan u vraag, en nou eerlijk, antwoord geven voor Gods aangezicht. Hoeveel minuten op de dag leest u in de Bijbel? Hoeveel minuten op de dag bent u op uw knieën voor God? Om te smeken of dat u genade brengt. Geef antwoord. Zal ik het zeggen? Nog geen 30 minuten. Nog geen half uur van de 24. Ben ik recht of niet? Zeg eerlijk voor God. Zie je wel dat het u niks kan schelen? Zie je wel dat je rustig je eigen leventje leidt. Met heel die schone belijdenis. Waar ik geen duit voor geef. En God ook niet. Want je bent niet waar. Je bent niet waar voor God. Als je waar was voor God, dan zou je tijd besteden. Die wel aangename tijd. Die dag van zaligheid. Dan zou je zeggen, alles wat hier op aarde is, is tijdelijk. Dat kan ik desnoods missen. Maar ik kan God niet missen. Ik moet eerst God zoeken. Ik moet hem hebben. Ik kan hier rusten voor ik hem gevonden heb. Dat is bijbelstaan. Dat is ook het leven van al de zeden. Die aan zijn rechterhand zullen staan. Kom, beschuldigt God toch niet langer van ontrouw. Wil toch in uw gedachten God niet voor uw rechterschoel trekken. En u proberen te verschonen. Met al die dingen die waarachtig zijn hoor. Gods verkiezing en verwerping. Gods eeuwige liefde tot de zijne. Gods eeuwige straf over degene die hij niet verkoren heeft. Staat duidelijk zwart op wit in de Bijbel hoor. Je moet er niet iets van afdoen. Maar u zult het straks horen. Uit deze Bijbel. Uit diezelfde Bijbel hoor. Dat God u niet oordelen zal naar verkiezing en verwerping. Waar u nu onder wegschuilt om uw eigen leven te kunnen voortleiden. God zal u naar uw werken oordelen. Het boek van Gods verkiezing en verwerping zal in de dag van het oordeel niet te pas komen. God zal het laten liggen. En hij zal u oordelen nadat in de boeken van uw leven geschreven staat. En ge zult wegdragen wat in het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Hoort u het, geliefde gemeente? God zal u oordelen naar wat u op de aarde gedaan heeft. Hoe uw leven geweest is. Christus komt weer. En dan zult ge voor zijn aangezicht staan. Hier staat het in de tekst. Hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Als de rechter van leven en dood. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden.
En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Dus de herder, die ze kent, die ze hun leven lang gekend heeft, hier op deze aarde, de schapen zowel als de bokken, hier mogen ze door elkaar leven. Ene kudde. Okay. En bij ons is een schaap en een bok nogal duidelijk te onderscheiden. Maar ik heb in Afrika bokken gezien. Dat noemen ze zijdehaardbokken. Dat zijn om te zien prachtige bokken. Ze zijn niet zo groot, maar ze hebben van dat lange, zachte, gekrulde haar. Schitterend haar. Het glimt in de zon. Je zou ze haast voor een schaap aanzien. Maar het zijn bokken. Je weet, bij ons is het nogal merkbaar. Een kind weet wel het verschil tussen een schaap en een bok. Een schaap met dat zachte, wollige haar. En die bok met dat stekelige haar. Die onbetrouwbare bok. Die bok die binnen geen 10 draden van de weide te houden is. Die brutale bok. Hè? Zo kennen we de bok. Hè? En het schaap. Het schaap zonder horens, het schaap zonder dat hij zich verweren kan. Het schaap met zijn zachte, wollige huid. Het schaap dat niet stoot, dat niet lastig is. Het schaap dat zich laat vangen. Het schaap dat, ach laat ik het met één woord zeggen, dat weerloos is. Zelfs als die geslacht wordt, ja, het is waar. Dat woord van God is waar. Als die geslacht is, dan doet hij zelfs zijn mond niet open. Er ging altijd wat, ik heb in Afrika ook wel schapen geslacht. En daar ging er toch altijd iets door mijn hart heen als ik een schaap de keel afsneed. Als ik dan die trouwe bruine ogen van het schaap zag, zonder enig venijn, zonder enige wildheid, zonder zich los te willen wrekken uit de handen van die hem vasthouden, dan gaat er nog iets door je ziel heen. Tenminste, bij mij misschien een slager, die is dat gewoon, maar ik ben nog eenmaal geslaagd. Dan denk ik altijd aan het woord van Jezus, dat hij stemmeloos is voor het aangezicht van die hem slacht. Dat is een echt beeld. Zo zegt Jezus, voor hem zullen al de volkeren vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden. Hij kent ze precies. Hij weet het verschil tussen de schapen en tussen de bokken. Tussen de brutale krachtmens. Die zegt en beleeft, ik red me wel hoor. Als het erop aankomt, dan heb ik niemand nodig. Helaas, deze brute taal leeft in ons aller hart. Eigen Heer en Meester zijn. Onze eigen boontjes doppen, onze eigen wetten maken, ons eigen leven leven. Ik heb niemand anders nodig. Nee, dat is waar. Totdat. Jezus kwam op zijn grote witte troon en die heeft een oog, een haarscherp oog om schapen van bokken te scheiden. Ze worden niet ingedeeld naar kerkgenootschap. Ze worden niet ingedeeld naar ras of kleur. Nee. Ze worden ingedeeld nadat ze in hun hart zijn. Of een schaap dat zich overgeeft, dat handelbaar is voor die hem scheert, dat zijn mond niet open doet als hij naar de slagbank gelegd wordt. Of die bok, die stotende bok, die zich door niks en niemand laat binden en door niemand laat vangen. Dat zal het onderscheid zijn. De brutale krachtmens die zichzelf wel redden kan. Of de weerloze die een herder nodig heeft. Want de kracht van de schaap, van het schaap, is de herder. De bestaansmogelijkheid van het schaap, dat is de herder. Want een schaap zonder herder, zeker in het beeld van het oosten, is een verloren schaap. Hij zal de weide niet meer terugvinden, hij zal de stal niet meer terugvinden. Hij zal zich laten verscheuren door het wild gedierte dat niets in het woonland ziet. Dat zijn de schapen. Dus u kunt licht weten wie u bent. In welke verhouding is uw leven ten opzichte van God? Kunt u zich nog wel redden zo? Kunt u uw plannen zelf nog wel volbrengen? Lukt het u nogal aardig in deze wereld? Of bent u wel eens tot ontdekking gekomen? Heer, het gaat niet goed. Ik red het niet. Ik kom er niet. Al had ik alles wat de wereld gebiedt, dan ben ik toch niet gelukkig. Heer, dat kan ook niet hoor. Dat kan ook niet. U kent het gezegde van Augustinus. Ons hart blijft rusteloos in ons. Totdat het rust vindt in u. O God. Afhankelijkheid van de herder. Dat is het leven van de schaap. Van het schaap. Overtuigd van eigen zwakheid. En nu staat er dat Christus zelf die scheiding zal openbaren. Hij zal ze van elkander scheiden. Hij laat het zelfs aan niemand anders toe. Hij zal ze van elkander scheiden. Gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten. Maar de bokken tot zijn linkerhand. Dat zal hij zelf doen. Want hij kent ons hart. En dan, ik moet de rest daarbij gebruiken om de tekst duidelijk te maken, volkomen in het licht te stellen. Dan zal de koning zeggen tot degene die dan zijn rechterhand zijn. Kom. Gij gezegende van mijn vader. Kom. Daar zit iets in van. Ze stonden daar. Ze durfden niet zelf voor zijn aangezicht naderen. Hij moest ze roepen. Waarom? Wel. Zij wisten waaruit ze gered waren. Zij wisten hoe het kwam. Dat ze aan de rechterhand geplaatst werden. Dat leren we hier op aarde hoor. Niemand hoeft te zeggen. Ik weet niet waar ik heen ga als ik dood ga. Als ik sterf. Of dat ik naar de hemel of naar de... U weet het wel hoor. Als u zegt ik weet het niet. Dan weet u het niet moedwillig. Dan wil u het niet weten. Maar u kunt het wel weten. Ook zeg niet dat er niet veel strijd kan zijn. Ook in het leven van degene die aan zijn rechterhand zullen staan. Dat zal wel blijven. Zolang als we leven. Maar als we eerlijk in de Bijbel lezen, dan geeft God ons een antwoord door zijn woord. Dan laat hij ons niet op het ongewisse zomaar een kronkel weggaan, zonder dat we ooit aan de weet komen, ben ik nou een kind van God? Of niet? Ik weet wel, er gaat veel strijd mee gepaard. En het kan menigmaal zijn dat het schaap zegt, ik geloof dat ik een bok ben. Dat kan. Dat zal je heel dikwijls in je leven ervaren. Maar als dan die zon weer gaat schijnen, als dat licht dan weer doorbreekt, als de stem van de herder dan weer in je ziel klinkt, dan begin je toch terug te spreken. Zoals het schaap zijn herder antwoordt wanneer die geroepen wordt. Zo antwoorden wij de Heere wanneer die tot ons spreekt. Hij noemt ze gezegende des vaders. Komt gij gezegende mijns vaders. Beërf dat koninkrijk. Let wel, gezegende mijns vaders. Hier heb je nou in al zijn glorie Gods uitverkiezing. Degene die voor de grondlegging der wereld door hem verordineerd zijn. Gezegende mijns vaders. Want God heeft zijn kinderen niet lief gekregen omdat Jezus voor zijn kinderen de dood ingegaan is. Hij had ze lief. Toen heeft God, ik spreek op menselijke wijze, een borg gezocht. Toen heeft hij uitgeroepen. Wie wil met zijn hart borg worden voor deze? Voor deze die ik lief heb, die ik verkoren heb vanuit de stille eeuwigheid. En toen heeft Jezus gezegd, Vader, hier ben ik. Dus ze waren de beminde des vaders. Dus ze waren uwe, zegt Jezus. Maar gij hebt ze mij gegeven. De Vader heeft als een bruid gegeven. Hier komt in zo'n volle breedte de uitverkiezing. Daar sprake gezegende mijns vaders. Beërfd. We weten toch allemaal Een erfenis kan je niet verdienen. Je kan wel eens lief doen tegen een tante van wie je weet dat ze niet getrouwd is en veel centen heeft. Maar het kan toch wel eens tegenvallen. Ik heb het in de praktijk vroeger in mijn jonge jaren meegemaakt toen ik nog in Limburg was. Er waren ook mensen die verzorgden een oude tante. Met alles wat ze maar begeerden. Want die had een grote hofsteen. Die had veel weg te geven. En de grond was te heet waarover ze ging. En ik had het al lang in de gaten. En ik dacht, oh, je loert op het postje dat overblijft. En wat denk je? Toen het oude mens stierf. Toen had de pastoor gezorgd dat alles voor de kerk was. Toen kregen ze geen 5 cent. Ze vielen er buiten. En waarom? Ze waren geen erfgenamen. Maar God heeft erfgenamen. En die vallen er nooit meer buiten. Die zijn gekocht en betaald. Die zijn hem ten eigendom geworden. Dat staat zwart op wit in de hemel. En de hoogste rechter die zal zich houden aan hetgeen in de boeken geschreven staat. Hier staat het weer dus, hè. Een erfgenaam. Je maakt jezelf geen erfgenaam, hè. Dat word je door de dood van het testamentmaker. En als hij dan in dat testament staat. Dat heb je zelf niet geschreven. Dat heeft de erflater geschreven. Nou, een erfgenaam. Al Gods kinderen zijn erfgenaam. Ze hebben zichzelf niet uitverkoren. Ze hebben zichzelf niet opgewerkt van een zondaar tot een rechtvaardige. Ze stonden in Gods boek geschreven. En daar kun je nou tegenaan stoten, en daar kan je tegen blaffen als een hond. Maar het is onlosmakelijk waar, het is de bodem en de grond van de zaligheid. Erfgenaam. Hier staat het. Het zijn erfgenaam. De erf. Het koninkrijk. Het welk u bereid is voor de grondlegging der wereld. Maar dat is niet alles. Dat is niet alles. Nee, u zult niet de kerk uitgaan met de gedachte, zie je wel. Dat heb ik altijd gedacht. Die God verkoren heeft, die zullen er komen. En als ik in het verdoemboekje sta, als ik een verdoemde ben, dan kom ik er nooit. Luister, ga verder. Daar staat, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Dorstig te drinken gegeven. Vreemdeling, herberg, naakt, gekleed. Krank, bezocht. Gevangenis tot mij gekomen. Dat zijn degenen die aan de rechterhand staan. Maar word je dan zalig door je goede werk? Heeft de Romeinse kerk dan toch gelijk? Moeten we dan vandaag ook maar gaan proberen om zoveel mogelijk goed te doen? Want dat staat er toch. Al deze dingen die hier opgenoemd worden, daar worden ze aan gemeten. Die aan de rechterkant staan, hongerig, en te eten gegeven. Ik, zegt Jezus. Ik, zegt Jezus. Ik was in de gevangenis. Ik was hongerig. Ik was naakt. Ik heb gekleed. En wat zeggen die mensen dan? Dan zeggen die mensen. Maar heren. Waar hebben we u dan zo gezien? Hongerig, dorstig, naakt, in de gevangenis. Als een vreemdeling. Waar? Ze hebben zich geen boek gehouden om aan het einde te zeggen, nou kijk eens, dat de ene dag en dat de andere dag en dat de volgende dag en dat mijn leven. Ja, nee, maar het klopt hoor. Het klopt, ik ben erbij. Nee, ze hebben het wel gedaan, maar ze hebben er geen boek van gehouden. Want ze hebben het spontaan gedaan. Het was hun leven. Het was de lust van hun hart. Ze hebben het gedaan door de geest van Christus, door de gelijkvormigheid aan zijn beeld, als vernieuwde schepselen. Hiernaar worden ze geoordeeld. Ze weten het zelf niet, ze hebben het wel gedaan, maar het was zo spontaan en het was zo gewoon, als dat je tot de moeder zou zeggen, ja, maar je hebt je baby gezogen, en toen die groter werd, toen heb je hem leren eten, vaste kost leren eten, en je hebt hem, dan zou die moeder zeggen, ja, dat is nogal mezelf. Daar ben ik toch een moeder voor, natuurlijk. Wie zou zijn kind nou niet verzorgen? Zijn eigen kind niet. Nou, zo spontaan hebben Gods kinderen God gezocht en gediend. Nee, de godsdienst, dat is geen juk. Wat je tegen wil en dank opgelegd krijgt. Je kan weten of je kind voor God bent. Hè? Dan is er iets in je hart gaan branden. Van liefde en genade tot God. Hoewel je voor God niet kan bestaan. Hoewel je elke dag moet zeggen, Heere, treed niet in het gericht met uw knecht, want ik kan voor u niet bestaan, is er toch een verbintenis aan God gekomen. Je kan God toch niet meer loslaten. Je kan hem ook niet meer missen. Je hongert en dorst naar zijn gerechtigheid. Het is je lief geworden als je het woord uit de mond des Heeren horen mag. Als je met al je zwakheid en je zonden en je zorgen uit mag schreien aan het hart van God, aan de boezem van Jezus. Als de voeten mag nedervallen. Je hebt een andere natuur gekregen, een andere inborst gekregen, een ander leven gekregen. Ach, dat is toch niet moeilijk te onderscheiden. Dat is toch niet moeilijk te onderscheiden. Je moet het toch weten, als het woord van God geopend wordt. Heren, dan ben ik toch geschaafd. Want ik heb u lief, Heer. Ik zoek uw aangezicht, Heer. Ik kan alles missen, maar uw gemeenschap kan ik niet missen. Ik dorst naar de vergeving van mijn zon. Ik dorst naar de kennis van u. Ach, Heren, wanneer zal u tot me komen? En tot mijn ziel van vrede spreken. Want u zijt mijn God, u zal ik loven. En dan zal hij zeggen. De koning zal antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel ge dit dan de minste mijn broederen gedaan hebt, zo hebt ge dit aan mij gedaan, zo zal hij zeggen. En dan die bokken, dan zal hij zeggen tot degene die aan zijn linkerhand zegt, gaat weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur. Ja, daar moeten we toch ook van spreken. Val niet mee, maar het moet. God zegt het. We willen het doen nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 27, het vijfde vers. Want ik ben hongerig geweest en ge hebt me niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en ge hebt me niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, ge hebt me niet geherbergd naakt. Ge hebt me niet gekleed, krank en in de gevangenis. Ge hebt me niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden zeggen. Heren, wanneer dan? Wanneer hebben u hongerig gezien of dorstig of vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis? En hebben u niet gediend? Dan zal hij zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel ge dit een van deze mensen niet gedaan hebt, zo hebt ge het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardige in het eeuwige leven. Dan zal je zeggen, maar is het dan toch uit de werken? iemand kleden, iemand voeding geven, iemand een bezoekje brengen. Maar dat doet de wereld toch ook? Moet je eens kijken hoeveel collectes dat er gehouden worden per jaar. Mensen die helemaal nooit in de kerk komen, die nergens omgeven. Die zijn toch ook bewogen met de armoede in de Oosterse landen, of de Afrika-landen, of de Zuid-Amerikaanse landen. En ze brengen zo'n miljoenen bij elkaar. Ze praten erover, ze zijn ermee bezig, ze besteden er de tijd aan. Ja, maar ze hebben het niet aan Christus gedaan. Ze hebben het niet aan Christus gedaan. Als Gods kinderen medelijden beoefenen, de armen geven, de eenzamen opzoeken, de zieken ondersteunen, dan doen ze het uit kracht die Christus verleent, omdat ze hem lief hebben, omdat ze naar zijn beeld hervormd zijn, veranderd zijn, vernieuwd zijn. En die anderen die het niet om Christus wil doen, die doen het toch ten diepste om zichzelf. Dat zijn geen werken die hem aangenaam zijn, want ik zei aan het begin, Christus staat tussen de schapen en tussen de bokken. En de verhouding tot Christus bepaalt, ben je een schaap of ben je een bok. Anders zouden de mensen die beste portemonnee eens een keer leeg willen schudden en heel wat willen doen. Er zijn sierlijke voorbeelden van in de wereld. Het is het gevolg van de algemene goedheid van God, maar ze doen het niet om Jezus wil. Ze doen het niet omdat ze God hebben lief gekregen. En dan kan je toch met je werken niet voor God verschijnen. O, bouw er je hoop niet op. En zeg niet bij jezelf, nou, ik ben toch niet zo erg als die andere vrouw, of die andere man, of die jongen, of die, dat meisje. Die heel de dienst van God, met God erbij als een laars lap. En die nergens wat omgeeft. Ik zit toch in de kerk en ik bid toch voor mijn eten en na mijn eten. En heus, ik denk ook wel eens aan God en ik ben ook wel eens bang. Ja, dat kan. En het is goed dat dat er is. Maar dringt het wel eens bij je ziel? Dringt het wel eens door in het binnenste van je hart? Ben je nou van zo'n stotende bok een schaap geworden? Is nou het binnenste van je hart, is je gezindheid ten opzichte van de Heere veranderd? Want daar gaat het om. Niet of dat je wel eens iets voor de Heere doet. Ach, zo goed zijn we nog wel in onze eigen ogen dat we ook wel eens een dal aan elkaar willen geven. En zeggen, nou goed, dat wil ik dan wel voor mijn rekening nemen. Maar wat is de bron? Want daar zou God naar oordelen. Ik heb in het begin gezegd, hij zal oordelen naar onze gedachten over hem. En dan zeggen degenen die aan zijn linkerhand staan, we hebben u eigenlijk nooit gezien. Hoe kunt u nou zien? Ja, als we u gezien hadden, zouden we het wel gedaan hebben. Maar waar hebben we dan verkeerd gedaan? We hebben toch ons best gedaan? We hebben u nergens gezien. Ja, dat is nou juist. Dat is nou juist. Het ongeloof ziet God ook nergens. Het ongeloof ziet Jezus ook nergens. Het ongeloof leeft alleen maar voor zichzelf. Dat is nou de grote ellende waarin we geboren worden. En daarom was dat nou bij u zo is. U bent nog in het heden der genade. Jongens en meisjes, je kan nou van een akelige, stotende, egoïstische bok nog een schaap worden. En dat kan Jezus alleen. Dat kan Jezus alleen. Want het wereldregiment, ik heb gezegd, is in zijn hand gegeven. Mij is gegeven alle macht. Je moet bij hem zijn. Hoor. God is buiten Christus een verterend vuur en een eeuwige gloed. Je hebt geen schijn van kans. Geen schijn van kans. Als je buiten Jezus om God wil leren kennen, dan zal je het eeuwige vuur, de eeuwige rampspoed tegemoet gaan. Hij zal je niet ontmoeten. Hij zal je van een weg stoten. Hij zal zeggen, ik heb je nooit gekend. Je bent uit mijn gezichtsveld. Ik heb je nooit gekend. Maar in Christus, die middelaar Gods en der mensen, dat lam dat geslacht is, die gekomen is als onze een der mensen zoon, kom tot mij alle gij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rusten geven. Is het niet heerlijk? Is het niet heerlijk dat God zijn zoon gegeven heeft? Dat hij een middelaar gegeven heeft? Dat hij zegt, kom maar tot hem. Zoals Jozef in de tijd van de honger. Farao die zei, ga maar naar Jozef. Hij had Jozef aangesteld. En Jozef, zijn schuren waren vol. Hij had de heerschappij over Farao's rijk gekregen als de uitdeler van al het goed. Wel nu, zo heeft God de Vader, mag ik het zo zeggen, heeft God de Vader zijn zoon aangesteld. En hij zegt, ga maar naar hem. Hij is gewillig, hij heeft zich gegeven. Hij is langmoedig en barmhartig. En hij is groot van goede tierenheid. Wie een nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Wat heb je er nou op tegen? Wat heb je er nou op tegen? Wat kun je er nou bij verliezen? Om je aardse, wereldse, ten diepste goddeloze leven vaarwel te zeggen. En je gebonden handen uit te steken naar die middelaar Gods en de mensen die rondgaat. Om treurigen te troosten. Om eenzamen te bezoeken. Zoals hier. Denk eens wat de andere kant is. Het niet gedaan te hebben. Vervloekte. Het eeuwige vuur. Samen met de duivel. En dat tot in alle eeuwigheid. Het onderscheid is zo ontzaggelijk groot. Het is zo ontzaggelijk groot. Elk uur dat God ons geeft, moesten we eraan denken. En mee bezig zijn. Al zou het onze positie in de wereld kosten. Al zou het ons schade doen in ons bedrijf. Of wat we dan ook in de wereld te doen gekregen hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Arme zondaar, het is te vinden. Het is te vinden. Christus staat heden. En hij klopt aan de deur van uw hart. De deur is nog niet gesloten. Zijn genade is nog even groot als toen hij rondging op de aarde. Ik zeg het nog eens. Los die gedachte toch. Van als ik er moet komen, zal ik er toch wel komen. En als ik er moet komen, dan kan ik er toch ook niks aan doen. Daarna zult gij niet geoordeeld worden. Ik heb het u weer opnieuw voorgelezen. U wist het natuurlijk al. Maar het staat hier weer opnieuw. En ik wil het u op uw hart leggen. Hoe dat uw leven geweest is. Ge zult geoordeeld worden nadat ge gedaan hebt. Het zij goed. Het zij kwaad. Gedaan. En dan natuurlijk niet op een fariseïstische wijze. Ik heb daar iets van gezegd. Maar dan gedaan. Vanuit hem die in het midden staat. Hij, de levensvorst in gemeenschap met hem. Omdat ge God lief gekregen hebt. Hij waarschuwt nog voor het te laat. Als onze laatste adem uitblaast, dan kan een bok geen schaap meer worden. Dan is het voor eeuwig bok zijn, weggeworpen worden, verstoten worden in de eeuwige nacht. Maar het is nu de wel aangename tijd. De dag der zaligheid. Amen. Heren, ge hebt een ernstige boodschap achtergelaten voordat ge naar de hemel ging. En ge hebt ons opgedragen dat te verkondigen eer dat ge terugkomt. Eer de grote dag van het gericht zal aanbreken. Heren, beweeg u ons hart. Door uw heilige geest. Treed daar binnen. En wil die deuren van ijzer en die grendelen verbreken en al dat tegenspreken in ons leven ten onder brengen door de kracht van uw liefde, dan zullen we het hartelijk beleiden. Ik heb tegen u alleen overtreden en ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Genauw, God, genauw, hoe een boeteling blijkt. En over de zulke zijt ge met ontferming bewogen. Je hebt u ingeleid in het geheim van het koninkrijk. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam alleen, zij eeuwig de eer. Heere, leer ons dit door uw geest. Nu voor eeuwig. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 138. Het laatste vers.
Darkness fades. Gaan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.